Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 9e zondag afdeling, vraag en antwoord 26. Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Daar staat boven geschreven van God de Vader en onze schepping. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En hij antwoordt daarop dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Tot zover. Overdenken wij 4 gedachten uit deze zondagafdeling. We letten in de eerste plaats op de onbekende God. In de tweede plaats op de Vader van de Heer Jezus Christus. In de derde plaats, hij is de schepper aller dingen. En in de vierde plaats, hij is de landman in zijn wijngaard. De onbekende God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de schepper aller dingen, de landman in zijn wijngaard. Er is een zeer opvallend iets in dit antwoord van de Heidelberger gemeente. Wij zouden verwachten dat, terwijl hierboven geschreven staat van God de Vader en onze schepping, dat de Heidelberger een breedvoerig betoog zou houden over de schepping, hoe de Heere uit niet geschapen heeft door het woord van zijn macht. En daarbij zou dan kunnen worden ingegaan op de onderdelen van de schepping, hoe de Heere van dag tot dag deze aarde heeft vervuld met zijn schepselen en scheppingswerken. En ten laatste hoe hij gerust heeft. Dat wil zeggen dat hij met welgevallen zich verblijd heeft in het werk van zijn handen. Daarbeneden zou er dan ruimte kunnen zijn om te wijzen ook op die dingen die in deze tijd voor velen actueel zijn, dat men bepaalde Bijbelse gegevens totaal miskent en meer geloof hecht aan de ijdellijk genoemde wetenschap en filosofieën dan aan het woord van God. Zodat wij eigenlijk tegen de zeealgen onze vader moeten zeggen, want daar zouden wij dan van afkomstig zijn, in die lange reeks van ontwikkelingen. Ik geloof ook niet dat er veel hoogleraren zijn aan de scholen of universiteiten die met de apostel mogen zeggen, door het geloof verstaan wij dat God overlang de wereld heeft toebereid. Zodat de dingen die wij zien niet geworden zijn uit dingen die gezien worden, maar dat God ze heeft voortgebracht door het woord van zijn macht. Kijk, in die zin zou je eigenlijk denken, zal het onderwijs van de Heidelbergers zich ook wel ontwikkelen. Maar, tot je verbazing bemerk je, dat, hoewel er boven geschreven staat van God de Vader en onze schepping, dat die schepping en de regering en onderhouding in dit antwoord eigenlijk de minst betekenende zaak is. Het is eigenlijk maar een onderdeel van een heel andere boodschap. En die boodschap, die houdt eigenlijk de troost in voor de kerk. Deze zondagafdeling tekent dan ook wel in het bijzonder de catechismus als troostboek voor de kerk. Ze verliest zich niet meer in allerlei beschouwingen, maar zij spreekt uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, dier vrije gunst, die roemen bij elk een, en juichen van al Gods barmhartigheid. Dat vonden we toch ook in Psalm 8. Te midden van de grootheid van het rijk of van de schepping Gods, buigt die heilige geest in een ogenblik zo diep neer, boven, en nu neem ik het even letterlijk, boven een kinderwieg en boven kinderen, en zegt uit de mond der kinderkens, en der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. En daar begint hij de omschrijving mee van de goddelijke heerlijkheid in al zijn werken. Wij zouden beginnen bij heel iets anders, bij het heelal, bij het sterrenheer, de zilveren maan, de onbeschrijfelijke ruimte en diepte waarin wij blikken als wij omhoog zien. Ongemeten afstanden die ons duizelen doen. Ja. Maar daarom is het nu juist ook Gods heilig woord, zijn bijzondere openbaring, dat die hoge God, schepper aller dingen, uit kinderenmonden zijn lof formeert. Ja, ik denk onwillekeurig aan een schrijver uit de vorige eeuw, die beschrijft die kinderen en zuigelingen ook als degene die door Gods genade alleen leven, en de wraakgierigen, dat zijn degene die het weten. De mannen van naam en van kracht in het godsdienstig Jeruzalem van beneden, die alles op alles zetten om der kinderen monden dicht te slaan. Maar het zal niet lukken. Nu, zoiets vinden wij nu ook in deze afdeling van de Heidelbergen. Het is onmogelijk, zou ik haast zeggen, voor de levend gemaakte zondaar, om waar hij dit woord mag overdenken, dat het niet in meer of mindere mate een indruk wekt van grote tederheid, van een afstand die overbrugd is geworden van Gods zijde, en van een schepper, de schepper, die nabij geworden is in Christus Jezus. Daarom, daar mag ik het wel even in samenvatten, deze korte inleiding, zijn het ook de artikelen van het christelijk geloof. En niet het, de artikelen van de Mohammedaans geloof of welk ander geloof dan ook. Maar de artikelen van het christelijk geloof. Dat wil zeggen, het zijn die artikelen die geboren zijn uit het werk van onze Heer Jezus Christus en de geest van Christus die het uit het zijne neemt om het zondaren te leren en te onderwijzen. Er wordt hier dus gevraagd naar het geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Hij is de eeuwige Vader, dat wilde ik voorop stellen. Want hij is de Vader van zijn Zoon. Wij mogen niet het vaderschap Gods afleiden uit onze aardse begrippen, alsof de Heere uit ons een voorbeeld genomen heeft van vader en kind. Veel hoger is het vaderschap Gods, want hij is de eeuwige vader van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn Zoon gegenereerd met een eeuwige generatie. En van hem wordt beleden dat deze vader, die de naam Vader draagt, het welk al een wonderlijke benaming is, bijna in allerlei talen heeft de naam Vader een klankovereenkomst. Bijna in alle talen van de wereld komen klanken voor wanneer men de naam Vader uitspreekt, die aan elkaar doen denken. Deze wonderlijke Vader van de Heer Jezus Christus, daarvan beleidt de kerk dat Hij de Almachtige is. De Almachtige. Nu moeten wij daarbij bedenken dat als wij Hem noemen de Almachtige, dat Hij niet allesmachtig is. Dat er een onderscheid is tussen het begrip almacht en wat wij verstaan onder almacht. Tussen de zaak almacht en ons begrip almacht. Naar onze begrippen almachtig is de duivel in der waarheid almachtig. Want dat noemt de Duitser een macht aan zich. Een macht op zichzelf. Dan denken wij aan de blinde razernij van de Satan die alles machtig is. Die kan lasteren, die kan vloeken, die kan zegenen, die kan spreken en preken, die kan vloeken en bidden, die kan lachen en wenen. De duivel kan zijn hand hebben in de goede werken en in de werken des duivels, in moord en doodslag en in het bejagen van ijdele eer onder het mom van milddadigheid en mensenliefde. In die zin is alleen de Satan almachtig. Alles is hij machtig. Dat wil zeggen, het is een blinde kracht van haat die naar alle zijden alles kan gebruiken, alleen maar ten verderve. Dat is macht op zichzelf. Moet goed luisteren hoor. Want in ieder woord zit zulk een levende troost verborgen wanneer de Heer het laat lichten in zijn woord. Maar zulke machtige is God de Heere niet. Dat is geen macht op zichzelf, geen blinde macht en kracht die alles kan. Maar dat is een almacht die alleen kan wat hij wil. En die wil van God is bepaald door zijn allerheiligste deugden. In hem kan het onrecht en het recht tegelijk niet gevonden worden. Dat is onmogelijk. Want het gaat hier over dat belijden van de kerk, van de christelijke gemeente. Dan belijdt zij hem als de almachtige Vader van onze Heer Jezus Christus. En zeker, die almacht komt ook openbaar in zijn grote rechtvaardigheid, waarmee hij buiten Christus alles wegdringt uit zijn nabijheid. Maar nooit als een blinde macht. Nooit als een blinde razernij. Nooit als een stuk dynamiet dat ontploft en naar alle zijden verwoestingen aanricht. Nee, bij hem staat zijn almacht op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij was het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Want als de kerk gaat belijden van God de Vader, de Almachtige, dan is dat iets heel anders dan die belijdenis die spreekt van een machtig opperwezen. Dat er wel iets is. Dan is het ook nog iets anders dan waartoe de heidenen gekomen zijn, die in hun wijsheid de wijsheid Gods niet hebben gekend, nog verheerlijkt, en het schepsel hebben geëerd boven de schepper. Deze belijdenis is vrucht van Gods bemoeienissen met zondaren. Kijk, daarom zou ik liever tot dat alles machtige, zou ik liever denken aan Allah en allerlei andere goden van het heidendom. Allah wil het. Allah wil het. Wat je ook noemt, Allah wil het. Daar is de levende relatie met de levende God ten eenenmale verborgen. En in plaats daarvan is er het ijzeren, onbewegelijke noodlot. Ja. En toch denk ik wel eens, het is de mens eigen, de godsdienstige mens, om zich juist zulk een God voor te stellen. Soms kan de verkondiging zulk een karakter dragen, alsof God een God is van ijzer en van staal, wat zulk een grauwigheid meebrengt over de gemeente, alsof met eerbied gesproken alles zegt niets, want die Almachtige, ja, die laat ons hier zitten naar alle waarschijnlijkheid om ons als een schattoren te vergaderen voor het helse vuur. Men is er dan ook zo gauw bij om al die plaatsen waar de Heere spreekt van zijn berouw, om die plaatsen met grote stelligheid uit te leggen, dat wij ons vooral niet moeten vergissen, want de Heere heeft nooit geen berouw. De Heere spreekt op menselijke wijze. Dat staat dan op de voorgrond. Maar men vergeet één ding. God buigt zich zo laag af om ons iets te leren. En wij zijn zo geleerd dat we zeggen, dat bedoelt God zo niet, want dat kan niet, dat bedoelt God zo. En waarom zou de Heere dat dan gezegd hebben? Voelt u al die vermetelheid van de mens? Goed bedoeld wel vaak. Maar de Heere die wil ons die uitleg niet geven. De Heere wil ons leren dat Hij Vader is. Waar is mijn eer? De Heere wil ons leren dat wij zulke vreselijke ploerten zijn geweest en nog voor Hem, dat Hij er verbaasd, bedroefd van geworden is. Hij, die toch geen mens is als wij, maar die de volzalig is in zichzelf. Gaan wij nu al zulke woorden veranderen, dan is het doel van dat woord gemist. Daar staat die kleine mens over alles 100 titels en namen te bezinnen in zijn gebed. Volzalig, ik kan het allemaal niet nadoen. Staat hij de Heer op tientallen manieren te benoemen met allerlei grote namen en woorden. En je voelt, o nietige sterveling, de hand op de mond, wie zijt gij, die tot de Almachtige staat te preken, die de Almachtige staat te benoemen met alle denkbare namen. Kom tot het besef, God is groot en wij zijn stank en stof voor Hem. Dat vind je in de Heidelberger niet, hè? Daar krijg je straks niet een opeenhoping van allerlei hoogwaardige namen. Om alles maar uit te denken. Terwijl er vaak nog geen kruimel eerbied intussen in het hart gevonden wordt. Ik noem dat vaak christelijke Baaldienst. Christelijke Baaldienst. Nu van deze vader die het woord ons openbaart, gaat de Heidelberger spreken en van geen andere. Daar gaat hij het geloof in uitspreken. En nu kunnen wij zeggen, ja, maar hoe kan nou een zondaar buiten de Heer Jezus om de Vader beleiden? Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Maar dat is naar de orde van zijn heilig goddelijk wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat door de verlichting in Christus Jezus. Dat de kerk gaat beleiden eerstelijk. Van God de Vader en onze schepping. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Wien alleen de lof en de aanbidding toekomt. Geliefden, wij hebben onze eerste gedachte genoemd, de onbekende God. Nu dan. Alle goden, of zij christelijk heten of onchristelijk, dat zijn tenslotte onbekende goden. Het zijn droombeelden in plaats van de ware God. Of het de christelijke God is of een onchristelijke God, een revolutiegod of een vredegod, het doet allemaal niets ter zake. En ik heb het u al meer gezegd, die grote beweging van God is dood, weet u wel, dat heeft helemaal totaal niets te zeggen, want ze hebben groot gelijk. Hun God is dood. Want zij hebben nooit een God gehad. Of het is die God gevormd, naar onze bevattingen. En dan heeft ieder voor zich een eigen God. Al naar gelang de positie waarin hij verkeert, de omstandigheden waaronder hij leeft, die vormen tezamen het beeld van God. Ja, dat klinkt erg hard, maar het is toch zo. Wij weten God voor al onze doeleinden te gebruiken. Voor alles. Ik ben helemaal niet op een bepaalde zijde georiënteerd in die dingen, zo bedoel ik het niet, hè. Maar ik weet dat wij altijd een eenzijdige vertekening hebben. En dan weet ik ook dat ook onze mensen nog niet zo heel lang geleden, arme slaven, wanneer ze wilden vluchten, bij levende lijven een been afzaagden en de tong uit haar mond brandde. Maar als je de stukken leest van die dagen, die lopen ook over van God. Begrijp je? En dan bedoel ik daar helemaal niet die moderne beweging mee. Die bepaalde historische feiten en geschiedenissen heeft doorzocht. Nee. Om nu met een grote afkeer te spreken over het verleden. Nee. Want die hebben ook weer hun God gevormd. Een soort lieve Heer. Ook weer een eigen God. Die lopen met een vlaggetje rond of met een gebroken geweertje. Of ze kladderen de standbeelden onder. Dat is hun godsdienst. Maar de uiteindelijke bedoeling is, wij zijn God. Wij moeten God wezen. Ik wil dit maar zeggen, als u de geschiedenis een weinig nagaat, globaal, dan zeg je ja. De paus van Rome had een God nodig en het woord nodig om Gods kinderen te vuur en te zwaard te vervolgen. Eerlijk waar. De rijken die hadden een God nodig die met alle macht en mogelijkheid die in hen was op moest komen voor het recht van hun bezit en hun eigendom en van de knechten. De knechten vormen zich een God, een andere God van gelijkheid en van gemeenschap van goederen enzovoorts. Maar het zijn allemaal eigen goden. En zo vormt nou ieder mens een beeld van God. Ja. En al die beelden, die geven maar weer dat God, die werkelijke God, de grote onbekende voor ons geworden is. Toen wij hem verlaten hebben in het paradijs, is hij voor ons geworden de onbekende. Dat was niet zijn schuld, maar het was onze schuld. En nu zie je dat de tand en de molenstenen van de tijd, die vermalen al die godsbeelden. Het ene stort in en het andere stort in. Alles stort in. En op sommige plaatsen en kringen schreeuwt men moord en brand. En dat het verschrikkelijk is. Het is ook allemaal verschrikkelijk. Maar het is de laatste stuiptrekking van de mens die zijn godsbeelden ziet sterven. Want de waarachtige God sterft nooit. Hij is de eeuwig levende. Maar wij sterven. Lijkt soms of dat wij het voor God op moeten nemen. Laten we dat niet denken. God zal het voor zichzelf wel opnemen en doen. Ik wil alleen maar vermanen. En leren waar het God behaagt. Dat het godsbeeld van de mens een godsbeeld is wat hij zichzelf opricht. Want ik noemde nu grote lijnen. In het klein zou je het ook weer kunnen zien in onze kringen. Daar heb je die God die een zoetige man is, die het zo kwaad niet met ons meent, die ons allemaal een goed hart toedraagt. En aan de andere kant die God die gereed staat als een tiran om ons aan duizend stukken te scheuren, die ons het licht niet gunt en die bezig is om ons voor eeuwig te verderven. Daar heb je weer zoiets. Het is allebei een leugen. Alleen Gods woord door de Heilige Geest leert ons iets van de ene waarachtige God en Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Dat zijn belangrijke zaken, geliefde. Misschien komen ze u niet zo belangrijk voor. Maar als u in uw leven uw ene godsgedachte na de andere hebt zien falen, indien gij moest bemerken dat die God niet beantwoordt aan uw voorstellingen en dat al uw voorstellingen niet klopten, en dat ge met al uw gedachten en overleggingen de zaken niet rond kon krijgen en het telkens opnieuw alles weer tegenviel, omdat Gods geest bezig was u die God te doen kennen, die zegt: mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. De God Jacobs die zich verborgen houdt en die God Jacobs die zich ook openbaart in Christus Jezus, de Heer. Dan is het u misschien menigmaal vreemd te moede geweest. Dan wordt er wel eens wat afgeschreeuwd, soms in bittere wanhoop zelfs, dat de mens zijn uiterlijk laagje fatsoen een ogenblik laat varen en in zijn ware gedaante naar voren komt als hij briesend tegenover de Heere tevoorschijn komt. Waarom? Omdat God veranderd is? Nee. Maar in werkelijkheid, omdat mijn God veranderd is. Die is gestruikeld, die is gevallen, de God van mijn gedachten. En in plaats dat de zondaar dat nu zou beseffen en dat zou bekennen, dat al onze goden, hoe levendig ze ook schijnen te zijn, stervende zijn, en dat al onze goden ons niet zullen redden, maar dat alleen de God en Vader van de Heer Jezus Christus, de redder is, die in Christus Jezus de behoudenis bewerkt van zijn uitverkoren Sion. Och, daarbuiten zingt alles in het niet weg. Nu dan, wat een troost, dat die eeuwige grote, onbegrepen en onbevattelijke, dat hij hier in de Heidelberger zo wonderbaar met tere kleuren getekend wordt. Niet in een wetenschappelijk onderzoek, maar vanuit de geloofservaring van de kerk. Van wat de Heer Jezus sprak: mijn Vader, uw Vader, mijn God, uw God, nu. Daarom dat die onbekende God voor ons dan gepredikt mogen worden, door ons gekend mogen worden tot zaligheid. Dat wil niet zeggen dat wij hem kunnen bevatten. O, verre van dat, verre van dat. Ik kan het u niet genoeg zeggen. Want hij is boven al ons weten verre verheven. Maar zoals hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. Nu, dan gaat de Heidelberger spreken. Niet in de eerste plaats over de schepping. Maar ze gaat een antwoord geven. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Zij kent alleen die Vader. Een andere Vader kent de Heidelberger niet. Of het zou moeten zijn die Vader die wij ons verkozen hebben in Adam. De Vader, de duivel. waarvan Jezus sprak, gij lieden zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Nee, daar gaat het nu niet over. Het gaat over die eeuwige uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn, de schepper van de einde der aarde, tot wien wij nooit meer op kunnen blikken, omdat hij, die machtige koning van zijn schepping, die grote schepper, door onze zonde onze rechter geworden is, die zich in een ontoegankelijk licht bevindt, van waaruit de stralen zijner heiligheid ons verteren en verzengen. Over die vader gaat het toch? Ja, nog even geduld. De eeuwige vader, groot in macht en majesteit, die door het woord van zijn macht de hemel en de aarde tot aanzijn riep, die ook door één wenk van zijn hand de aarde kan doen scheuren, zodat wij levend ter helle varen. Maar zie nu, ik zeg dit slechts om u een ogenblik te wijzen op het wonderlijke van deze eerste zinsnede. Dat de eeuwige Vader die niet van ons is, in wiens rechtvaardig oordeel wij besloten waren, als kinderen des torens van nature, gelijk alle anderen, dat die eeuwige Vader, en daar krijg je het, van onze Heer Jezus Christus, daar ligt oud geheim in. De Vader heeft geen vlees en bloed aangenomen. De Heilige Geest heeft geen mensen vlees en bloed aangenomen. Hoewel hij in de gedaante als een duif nederdaalde. Maar de tweede persoon, de Zoon, de eeuwige natuurlijke Zoon van de Vader, die heet daarom onze Heer Jezus Christus. Omdat hij ons nabij geworden is, omdat hij vlees geworden is. Hij het woord, de Logos, het ongeschapen woord van de Vader. Kijk, en dat is nu zo wonderlijk, dat de Heidelberger ook in zondag 9 nu het centrum legt in die persoon van de middelaar. Het is alsof zij zeggen wil, die vader is onbekend in zijn vaderschap, want de heidenen hebben hem niet als vader leren kennen, maar als een almachtig despoot, die naar zijn grillen en luimen doet wat hij wil. Dat was het resultaat in het heidendom. Maar nu wil de Heidelberger zeggen, nee, al die goden, ook onze voorstellingen, zij storten in één. Zij beantwoorden niet aan de werkelijkheid. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders was en is, die heeft hem ons verklaard. Daarbuiten mondt alle kennis uit door onze schuld tot verheerlijking van het schepsel en niet van de schepper. Maar nu zie je eerst die onmetelijke in gedachten, zie je die onmetelijke afstand, die heilige naam, die het volk Gods met schroom op de lippen neemt, in eerbied en ontzag. Die eeuwige Vader. Je zou zeggen, o, gelijk zou de arme zondaar zeggen, het hoofd buigen en denken, en nu, die mijn rechter geworden is vanwege mijn zonden. die mij oordeelt en mij vloekt met een eeuwige vloek. Nee, zie hier het grote geheim, de verborgenheid der godzaligheid, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Kan dat dan? Onze tweede gedachte was de Vader van onze Heer Jezus Christus. Kan dat dan? Ja, er staat niet in de eerste plaats, daar moet je op letten. Onze Vader. Nee. Punt 1 is, hij is de Vader van de Heer Jezus Christus. Op geheel enige wijze. Zo is hij onze Vader niet. Nee, zo niet. Maar dat de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus, die de onze is. Laat het zo eens lezen. Die de onze is. Hij is de Vader van ene die waarachtig God en toch de onze is. Die hulpeloos heeft willen zijn als daad in een kribbe. Ik grijp wat vooruit, want de Heidelbergen doet het ook. Dat geeft niet. Onze Heer Jezus Christus. Zie je nu, dat er buiten de Heer Jezus Christus, dat wil de Heidelberger maar zeggen, is er geen rechte kennis Gods des Vaders. Ja, wel eens mensen die hoor je zo zeggen, maar dat is niet best. Maar ze bedoelen het misschien wel goed. Dan hebben ze het altijd maar over met God te doen, met God te doen. En daar kreeg ik met God te doen. En in hun gebeden ook, dat je zo sporadisch de naam hoort van onze Heer Jezus, maar met God. Dan denk ik wel eens, heb je nou in werkelijkheid wel eens met God te doen gekregen? Want dan zal je spijzen zijn en de spraak zal je openbaar maken dat het werkelijkheid is. Wij weten niets dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Maar het verraadt juist, als dat de lijn is in dat geestelijk leven, altijd, we zullen met God te doen en dit te doen en dat, dan zeg je wel eens ja. Maar heb je dan met God te doen gekregen? Die God die zich in zijn woord openbaart. Want ik hoor maar niets, tot wie zullen wij anders heen gaan, Heer Jezus? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Voel. Dat de Heidelberger dat zo zuiver hier neerschrijft. Uit de praktijk van het leven en van het woord ook. Niemand heeft God gezien. Maar onze Heer Jezus Christus, die kwam uit zijn schoot en die noemt hij de onze. Dat is wel zo onvoorstelbaar groot, als je jezelf mag zien door het geloof van Gods woord als zo'n zwarte, melaatse zondaar. Dat is zo groot dat je zegt, die eeuwige Vader is niet zomaar Vader. Maar het is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die oneindige hoogte, die wordt overbrugd door het woordje onze. Typisch is de verklaring van dokter Kolbrugge van die tekst. Zie, de mens is geworden als onze een. De kanttekeningen verklaren dat, zo meen ik, dat God in ironie, op ironische wijze zegt, dat is er nou van gekomen. Dat is er nou van terechtgekomen. Wat heb je nu? En Kolbrugge schrijft, nee, wij hebben geen God die zijn kinderen diep verloren staat te beschimpen en de spot met hen steekt. Maar die God die in zijn eeuwige raad die tweede Adam voor zich zag staan, ontbloot, ontbloot van zijn gemeenschap. Het enige verschil, dat zou ik wel op willen merken, moeten we wel in het oog houden. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan, maar toch onze een uitgenomen de zonde. Kijk, en daarin ligt hier nu als het ware die stille glimlach van de Heidelbergen. De afgoon van het heidendom hebben oren, maar ze horen er niet mee. Ze hebben ogen, maar ze zien er niet mee. De goden van ons, nietige stervelingen die wij ons op christelijke of onchristelijke wijze hebben opgericht, die houden het ook niet uit in de storm van de tijd. Eén houdt het maar uit, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die blijft staan, al gaan aarde en hemel onder. Al worden de fundamenten omgestoten en vliegen ze in brand, hij blijft staan. Onze Heer Jezus Christus. Dat is dus de Vader van onze zaligmaker. Nou komt hij dichterbij. Nou zien we daar geen machtsblok op zichzelf. Nou zien we daar niet de brute kracht van een despoot. Maar nu zien we het beeld van de rechtvaardige Vader van de Heer Jezus Christus, die in zijn eeuwige vrederaad gedachte des vredes had en niet des kwaads. Die een weg heeft uitgedacht waar geen weg meer was. Die Vader. Die Vader die sprak, eer bij ons de nood gekomen is in het paradijs en in ons persoonlijke leven, die sprak van redding in zijn eeuwigheid. Die sprak van verlossing. Daarom kon de Heer Jezus die Filippus zulk een beschamende les geven, die wij zo nodig hebben. Filippus, hebt ge mij niet gezien? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Dat is nou juist het wonderbare van het recht christelijke geloof. Het is niet een Vader. Het is niet een Alvader. Het is niet een Schepper. Maar het is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is nu de grote troost voor de kerk, waardoor het kind het hoofd mag opheffen en zeggen, bent u dan toch nabij gekomen? Bent u genadig? Bent u barmhartig? Het is een list van de vast der duisternis. Het is een list van onze zelfgemaakte godsdienst. Om onze beeld in onze kinderjaren reeds voor te houden. Van die onbarmhartige tiran. Die het op onze ondergang gemunt heeft. Hoe bevoorrecht zijn wij. Als we in onze kinderjaren werden onderwezen in onze tirannie. Dat wij een goeddoend God en Schepper vaarwel gezegd hebben. Dat wij dagelijks tegen een goeddoend God zondigen. Hoe is het goud toch zo verdonkerd dat het alles is omgedraaid. Misschien heb ik het bij de vorige maal jaren geleden bij deze zondag ook gezegd. En ik zeg het nog eens, omdat het uit de praktijk van het leven kwam. Toen mijn vaders grootvader stierf, was mijn vader nog een kind. Maar heeft me wel verteld, ik heb zo gehuild, ik dacht dat ik nooit meer blij zou kunnen worden. Omdat mijn grootvader stierf. Want zijn grootvader was door Gods eeuwige liefde bezocht. Van zijn vroegste jaren af. Hij kon zelfs spreken dat hij op de schoot van zijn moeder delen mocht in een wonderlijke blijdschap vanwege Gods eeuwige liefde. Maar goed, toen was de man aan het einde van zijn leven. In de laatste jaren sleet hij bij zijn kinderen. Maar dat, toen zei mijn vader, die man vertelde mij welk een goedertieren God ik had. En wie wij zijn. Zulke tirannen, misdadigers. Vijanden van zulk een God. En dat is al wat mijn vader zei, dat was onuitwisbaar voor me. Daarom huilde ik zo. Want als hij dan op zijn stoeltje zat, zijn sigaartje of zijn pijpje te roken. En het was zondag, dat heb ik er wel eens meer bij verteld. En ik kwam binnen, dan zat hij met zijn mutsje op en de deken om zijn benen voor de kou. Hij had kanker aan zijn maag. Dan, als ik dan binnenkwam met het prekenboekje onder de arm. Maar foei, Gerrit. Je rook je weer en je smookt maar weer op Gods dag. Akelige sabbatschender die je daar bent. U rookt toch zelf ook, opa. Zo, jongen, zou jouw grootvader dan ook zo'n sabbatschender zijn? Kom eens op mijn knie zitten. Dan zou grootvader jou eens vertellen hoe God, die God, die goedertieren God, zulke sabbatschenders zalig maakt. Kijk, dan heb je met een zondaar te doen die door Gods eeuwige liefde bezocht is in Christus Jezus. Dat is groot. Dat is groot hoor. Dat is groot, ja. Want doorgaans weten wij alleen God voor onze doellijnen te gebruiken als het niet goed gaat. Om ons gezag kracht bij te zetten. Begrijp je? Dan dreigen we met de hel en met de eeuwige ondergang. Begrijp je? Ja, we hebben vaak in theorie nog gelijk. Maar of het nou in onze harten zo zuiver ligt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar oh, waar de Heere komt. Waar zijn heilige geest, waar zijn woord komt, daar wordt het hoe langer hoe meer. En daar komen we nooit in uitgeleerd, geliefde. Die de Heere moogt vrezen, daar kom je nooit in klaar aan deze zijde van het graf. En aan de andere zijde ook niet. Want telkens weer wil het ons anders voorkomen. En dat we die Vader van onze Heer Jezus Christus toch weer heimelijk beschuldigen in plaats dat we onszelf zien als die roofmoordenaars en die tegenstanders van zijn goedheid. Maar ook hoe meer ontdekking in het leven er komt, hoe meer ontgronding en ontbloting tot de wortelen toe, hoe meer wordt het openbaar. Ik, hier staat de schuldige, hier staat de tiran, maar in de hemel is een getrouw God en Vader en een dierbare zaligmaker. En een heilige geest is hier, die ik zo menigmaal bedroefd heb, zo menigmaal tegengestaan, ja uitgeblust. Met al mijn boze gedachten en overleggingen. Daarom is het zo gezegend. Dat als je op de weg des levens mag wandelen. Dat hoe ouder je wordt, dat de Heer je geen kwaad meer kan doen. Denk er eens aan. Je hebt alle kwaad verdiend, dat wel. Geen kwaad meer kan doen. Hij is gezonken, die zondaar, steeds verder. Maar steeds groter is het geworden. Goedertieren, vader, wil de zegen ader met uw vriendelijk hart. Vaderlijk meedogen zingen wij toch van, milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Nu, deze God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in hem nabij gekomen is, die hemel en aarde, hij gaat nog ineens zeggen, is de schepper. Nee, het is hier niet het belangrijkste. Want hemel en aarde zullen met een gedruis vergaan. Eenmaal komt er een einde aan. Dan zal zijn onderhouding zich terugtrekken van deze bestaande wereld. En van het heelal. En met dat zijn onderhoudende hand zich terugtrekt, zal alles veranderd worden in een onbeschrijfelijke chaos. De sterren zullen uit hun baan vliegen. En de aarde en haar werken zullen verbranden. Daarom kan de onderwijzer het hier niet als het belangrijkste punt beschouwen. Groter dan de schepping is de verlossing. Groter dan de scheppergedachte is de gedachte aan de Vader die van eeuwigheid zichzelf wilde verheerlijken in de zaliging van zondaren en in het later in het verderven in de ondergang. Naar zijn rechtvaardig oordeel, groter is dat. Dat is groter. En daarom komt het er als het ware bij, de Heidelberger wil het noemen, om ons toch enig opzien daarin ook te geven. O, we zitten op geen vreemde wereld, geen vreemde aarde, al komt het ons misschien alles wat vreemd en verworden voor. Maar het bevindt zich toch alles in de almachtige hand van de Vader. De hemel en de aarde, de tegenstellingen van de zonde die wij in Adam hebben opgeroepen, die grote tegenstelling tussen God en tussen de schepping, die heeft nooit kunnen vernietigen alsof God er zijn hand vanaf zou gehaald hebben. Dat zou deïstisch zijn. Een God die de rommel maar overlaat aan de rommel. Die zich nergens mee meer bemoeit. Die de wekker opgewonden heeft en hem nu maar af laat lopen. Dat zou alleen zijn die transcendente, die hoog boven alles verheven God. Die zich nooit meer met ons bemoeit. Waar we niets van kennen kunnen. Maar zo is het niet. Al is deze aarde een puinhoop, en al zal deze aarde verbranden, ze zal verbranden door Gods hand. Dat is de eer van de schepper. Dat is de eer van de schepper. Begrijp je? Want diezelfde boom, diezelfde bloem, diezelfde plant, die straks zal verbranden, die staat er nu niet bij de gratie van Adam. Die staat er ook niet in zijn aangevochten schoonheid en geschonden pracht. Bij de gratie van de duivel. Want de duivel die wil de laatste graspriet van deze aarde doen verdorren. Maar die staat er bij de gratie van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat moeten wij altijd blijven bedenken. Als we een blik werken op het slagveld der eeuwen, dan rilde, dan zeg je, oh, dat is onze aarde. Onze aarde. Dat is onze aarde. Met recht, ja. We hebben er het grootste kerkhof van gemaakt dat bestond. Dan wel. Maar waar het geloof in die eeuwige God en Vader die ook de schepper aller dingen is, komt. Daar zien wij dat we toch nog te platvloers zijn. Dat we toch nog aanmerken de dingen die we zien. Begrijp je? Te veel. Want al stroomt dan het bloed en al is het één grote moord, ja al noemt hij het hier een jammerdal in het vervolg, God de Vader heeft de hemel en aarde geschapen en hij bewaart ze tot een schat voor het vuur, hij. Maar hij onderhoudt ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid en hij regeert ze ook nog. Want al is de macht van de Satan groot, en al wordt hij genoemd de overste der volkeren, de macht der duisternis. Hoe zouden ooit onze aardappels nog rijp worden? Hoe zou ooit het koren nog kunnen groeien als dit niet waar was? Hij onderhoudt, hij regeert. Hij is die trouwe God die desondanks alle puinhoop en alle ellende zegt. Zaaiing en oogst, vruchtbare en onvruchtbare jaren, zomer en winter, ze zullen niet ophouden. Is dat een vloek of is dat een zegen? Dat is een zegen. Want dat staat allemaal daartoe in dienst van God, dat een gemeente wordt toegebracht uit het ganse menselijke geslacht ten eeuwige leven. Als die er niet meer zijn, dan hebben we geen eten meer nodig. Dan hebben we geen mooie bomen meer nodig om onder te schuilen. Want dan komt er iets veel beters voor in de plaats. Het lam zelf zal het licht en de kaars zijn. Hij zal alles zijn. Maar toch, dit wilde ik toch graag me beklemtonen. Want het is een aanvechting in het leven die mij niet onbekend is. Ganselijk niet. Als je de ontwikkelingen door de eeuwen heen ziet, dan komt het je allemaal zo ongeloofwaardig voor. Dan komt het je allemaal zo voor als een borduurkleed. Dat je zegt, het is één grote verwarring. De achterkant van een borduurkleed. Je kunt er niets uit wijs worden. Het is een wirwar van draden. En als je dan al die achtergronden, psychische, psychologische achtergronden gaat, dus laten ze je mensen nog aan toe. Waar is Gods hand? Waar is zijn goddelijke daden? Waar zijn ze? Waar is het alles? En het kan ook dichterbij komen in je persoonlijke leven. Want die spotters die kunnen opstaan in onze harten en zeggen, ach, van het begin der schepping blijven alle dingen gelijk. Wat verandert er nu? Opgaan, blinken en verzinken is het lot van iedereen. Maar de aarde staat in eeuwigheid. We zien geen tekenen meer van zijn tegenwoordigheid. Het lijkt wel of het inderdaad zo is. God heeft de aarde en de hemel verlaten. En ons ook verlaten. Die aanvechting kan er zijn. Die aanvechting. Maar nu zegt het allerheiligst geloof. De Heer heeft geschapen. En hij heeft niet losgelaten. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Want hij onderhoudt en hij regeert door zijn voorzienig bestel uit zijn eeuwig welbehagen regeert hij alle dingen. Want als hij als een pottenbakker de vaten ineens slaat, alzo de koningen der aarde verderft, hij regeert. Hij regeert en toont zijn almacht. Als hij de vlam erin steekt, hij regeert. Als hij het gras nog laat groeien en de jonge spruitjes doet uitbotten, hij regeert. Als u en ik mogen eten en drinken tot verzadiging toe, ook van de spijze die groeit of van het veld en wat er ook is, hij regeert. Ik vermag alle dingen, zegt Paulus, door Christus die mij kracht geeft. Overvloed, want er heb je zonderheid Christus voor nodig en gebrek te lijden. Alleen maar door Christus. Maar wat een troost, geliefde. Hij regeert. Ja, maar hij is de vader van de Heer Jezus. En als zodanig heeft hij alleen op het oog het welzijn van zijn uitverkoren Sion, van zijn Jacob. Laat dan het schuimend zeenat bruisen, dontroer de water hevig ruisen. De golven mogen in haar woede berggevaarte daveren doen. Maar God de Allerhoogste, hij houdt Sion vast, hij houdt zijn kerk vast. En naar zijn verordeningen blijft de wereld nog heden staan. Ja, nou denk ik zo opeens. De kerk mag uitzien naar de volleinding. Maar je mag ook denken, nou, als de wereld nog een poosje staat, de dagen zullen verkort worden, het is waar. Maar als de wereld nog een poosje zou staan, is dat het vaste bewijs dat er nog zijn geboren moeten worden, dat er nog van Gods Sionieten, dat de hemel nog meer bewoners krijgen zal. Als je het zo mag zien, dan is het ook goed. Dat de wereld dan nog 10 of 50 of 100 jaar moet staan, het zal wel geen 1000 jaar zijn, maar dat doet niet de zaken. Het komt dan met eerbied gesproken ook niet meer op een jaartje aan. Komt er niet op een jaartje op aan. Want de Heere is bezig, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, om te regeren en te onderhouden voor zijn arme kerk. Nu, wij gaan de volgende maal verder, hoe hij nu is de landman in zijn wijngaard, in zijn wijngaard. Maar dit mogen u tot troost zijn. Die onbekende God, die door onze zonde onbekend geworden is, die wordt ons door Jezus Christus verkondigd. En zijn dienaren mogen het nastamelen. Die verkondigen wij, uw lieden, die God die zijn Zoon gezonden heeft, die onder ons getabernakeld heeft. Hebt gij zijn heerlijkheid gezien door het geloof? Een heerlijkheid als des enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Amen.